In mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Matthias Somers.
En welkom bij Mensentaal. Als je Jeroen Dirks op YouTube intikt, kan je hem horen zeggen dat hij een oplossing presenteert voor ons CO2- en klimaatvervuilingsprobleem. Via een brandstof die nog groen is ook. Hij is geen klimaatontkenner en wat hij zegt is geen aprilvis of hoax. In deze aflevering ontdekken we hoe de UGent verantwoordelijk is voor de motoren van de toekomst. En we gaan eerst eens even kijken wat Jeroen naar onze studio heeft meegebracht. Niet één object, maar een ganse doos vol precies.
Ja, ik zie hier
wat zie je?
Ja, ik ga het object even halen. Momentje hoor, ik ben direct terug.
Het zijn meerdere objecten, voor alle duidelijkheid.
Het zijn een twintigtal boeken. Ik weet niet, je hebt ze waarschijnlijk niet geteld. Het zijn heel veel boeken.
Ik heb ze inderdaad niet geteld.
En maar ze zitten in een kartonnen doos.
Ja, dus het telt als één object. Is goed, je bent niet gedisqualificeerd.
Okay. Schitterend.
Het is een mix van oude boeken, zie ik. Want ze zijn wel wat vergeeld.
Ja, er zijn oude boeken tussen, maar er zitten ook één of twee nieuwere boeken tussen.
Ja, één boek over leiderschap, dat ik er straks al bekeek.
Ja, daar zit ook iets over tussen, ja.
En ook een plakkaatje waarop staat, Emma, ik ben vanavond op stap. Als ik te veel op heb, bind me dan deze label om en lever me thuis af. Ik ga u niet, ik ga niet zeggen welk adres dat erop staat, maar uw naam staat er niet op. Het is een andere naam.
Nee.
Ik ben benieuwd.
Een andere naam.
Het is een Ivan, mag ik het zeggen?
Ja, dat mag je doen. Ja.
Ivan Waterloos, als je luistert. Ik hoop dat je thuis bent geraakt.
Oké.
Okay. Spannend.
Straks gaan we dieper in op Ivan, maar eerst, Jeroen, gaan we eens kijken naar wat die groene brandstof precies is.
Ja, inderdaad.
Jeroen Dirks, welkom bij ons in de studio.
Dank u wel.
Jij bent verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Jij bent doctoraatstudent aan de vakgroep Elektromechanica, Systeem en Metaal Engineering.
Ja, dat is inderdaad een lange naam.
Dat is een lange naam, maar we zijn nog niet klaar met de lange namen, want jij was ook van 2017 tot 2019, ik haal adem, verantwoordelijke projectingenieur voor Leanships. En Leanships staat voor Low Energy and Near to Zero Emissions. Zeg ik dat goed?
Dat zeg je heel correct.
Oké, Leanships, heel kort, wat is het? We komen er straks nog op terug.
Wel, het is eigenlijk een project waarin dat, we geld hebben gekregen van de Europese gemeenschap, van het Horizon 2020 fonds, om eigenlijk in een aantal werkpakketten verschillende technologieën uit te proberen om de marine scheepvaart eigenlijk te verduurzamen. En dat gaat heel breed, verschillende werkpakketten, waarbij dat mijne is om methanol te demonstreren als marine brandstof, maar er is ook bijvoorbeeld een project bij om in cruiseschepen de afvalstoffen eigenlijk, die op een cruiseschip allemaal aanwezig zijn, om die eigenlijk te vergassen en terug naar energie om te zetten. Er was ook een project om schoepen eigenlijk te gaan efficiënter maken van schepen. Dus verschillende projecten zaten daarin.
Ik hoor heel veel waar we straks op terugkomen. En jullie hebben daarin iets gedaan met een Volvo.
Ja, wij hebben inderdaad met een Volvo Penta gewerkt. We hebben die motor omgebouwd naar een werking, zowel met methanol als diesel eigenlijk.
Oké, ik hoor methanol en ik heb het nogal horen zeggen. Matthias, methanol, zegt u daar iets?
Dat doet me altijd denken aan alcohol? Nee, dat is nog niet...
Het ligt heel dicht in de buurt. Dus alcohol, eigenlijk wat we drinken, is eigenlijk ethanol. Methanol is eigenlijk één C-keten minder. Dus ethanol heeft twee C'tjes, twee koolstofatomen in zijn In zijn chemische formule en methanol heeft maar één C'tje in zijn chemische formule.
Okay, en dan maakt dat die een totaal andere werking hebben? Of toch
een helemaal andere werking, inderdaad. Want je mag het niet innemen of je wordt blind.
Oei, oké. Okay.
Ja.
Okay. Dat is moonshine eigenlijk.
Wel.
We hebben het geheim van moonshine ontdekt. Hebben ze nog maar een paar seconden ver in de aflevering.
Ja, maar dat is toch zo bij patatten, vodka, die dat je zelf brouwt. Is dat het risico dat je dan methanol in plaats van
slecht gebrouwen vodka of allerhande alcohol. De alcohol die we drinken. Ja. En dan zit daar mini beetjes methanol in, dan heb je inderdaad...
Dan heb je het al vlaggen.
Maar laat ons beginnen bij het begin. Jullie zoeken een nieuwe brandstof. Ja. Wat is er mis met de brandstoffen die we nu gebruiken?
Ja, dat zijn fossiele brandstoffen op dit moment. Dat zijn brandstoffen die uit olie vervaardigd zijn, die we oppompen uit diepe lagen in de grond. En bij de verbranding van die brandstoffen komt CO2 vrij. En die CO2 is eigenlijk miljoenen jaren geleden opgenomen geweest... in de lage aardlagen, dan aardolie geworden. En nu stoten we die allemaal uit, die CO2. En het probleem is net die accumulatie, die opstapeling van die CO2, die zorgt voor de opwarming van de aarde.
Mag ik even tussenkomen met een vraagje? Er is mij altijd gezegd geweest dat de olie waarop dat schepen rijden, dat eigenlijk een restant is van de steeds beter wordende olie, benzine en diesel en zo, van auto's. Hè? Dus dat als je 1 ton olie hebt, dat de meer fijnere, meer geraffineerde of zo olies dan naar de auto's gaan. Ja. En dat het restproduct, dat dan eigenlijk steeds slechter en slechter wordt, naar de boten gaat. Ja. Klopt dat?
Dat is heel correct, ja. Dat zijn eigenlijk de minder propere delen. Ze heten ook heavy fuel oils. Mm. En zo die heavy fuel oils, dat is... sommige ervan, het grootste deel, moet je eerst opwarmen om het vloeibaar terug te maken. En als je eigenlijk nog verder gaat naar de nog minder goede restanten, die worden dan gebruikt voor op straat, voor de asfalt.
Ah, ja, okay.
Hoe komt dat dan die minderwaardige olie naar de schepen gaat?
Dat is een heel goede vraag. Dat is omdat die eigenlijk daar nog vrij efficiënt kunnen verbrand worden. Die kunnen in grote hoeveelheden op schepen worden opgeslaan. En die kunnen daar eigenlijk gemakkelijk nog gebruikt worden. En op die manier probeer je dan eigenlijk in de fossiele brandstoffilosofie proberen zoveel mogelijk van de aardolie eigenlijk te gebruiken. Zodat je zo weinig mogelijk restproduct hebt dat je weg moet smijten.
Oké, maar onze brandstoffen die we vandaag gebruiken raken op. Ze zijn schadelijk voor het milieu. Jullie zoeken naar iets nieuws.
Ja.
Maar dan denk ik direct, de elektrische auto is in de opmars eigenlijk. Er is veel hernieuwbare energie. Moeten wij nog een brandstof hebben dan in de toekomst?
Ja, maar het is heel interessant. En wat heel vaak ontbreekt in het actuele debat, dat is dat men heel weinig toepassingsgericht gaat kijken. Dus men scheert alle transport over éénzelfde kam en men gaat dan alles gaan oriënteren richting elektrisch op dit moment. Maar je moet eigenlijk enorm gaan onderverdelen in verschillende toepassingen. Dus je hebt kleine brommers, heel kleine brommers, die maar een klein beetje vermogen nodig hebben, een klein vermogen nodig hebben. Dan heb je voertuigen die al een iets groter vermogen nodig hebben. Dan heb je vrachtwagens. Dan heb je kleinere boten, dan heb je grote boten, dan heb je schepen die tussen de verschillende continenten varen en dan heb je eigenlijk de vliegtuigen. Dat zijn allemaal verschillende toepassingen en het is zo, en dat is de grote beperking van elektrische voertuigen, batterijen wegen enorm veel. Dus, als je dat in een vrachtwagen wilt gaan toepassen, dan moet je gaan opletten dat je eigenlijk geen batterijen aan het vervoeren bent. En dat je nog lading dus hebt.
Dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk een gigantisch grote batterij nodig om het vermogen te bereiken dat je anders zou hebben met diesel.
Met een batterij gaan we de ruimte niet in geraken eigenlijk.
Nee, dat gaat heel moeilijk zijn, ja, inderdaad. Ja.
En valt er daar dan niks aan te doen? Kunnen ze geen slimme batterij maken of een gecompresseerde batterij, ik zeg maar iets?
Ja, zo heeft elke technologie gewoon zijn fysische beperkingen. En batterijen hebben hun fysische beperkingen waar dat je eigenlijk niet verder kunt. Men is bezig natuurlijk met nieuwe batterijtypes te ontwikkelen. Maar dat gaat altijd in zekere vorm beperkt blijven wat je met 1 kubieke meter batterij kunt doen eigenlijk. Hoe ver dat je daarmee, wat dat je autonomie is, hoe ver dat je daarmee kunt varen of hoe ver dat je daarmee kunt rijden. Dat gaat altijd een zekere beperking hebben.
En is elektriciteit voor een auto dan het beste alternatief voor dat vervoersmiddel? Of?
Wel, voor voertuigen lijkt dat wel een vrij goed alternatief te zijn. Nu, waar dat we misschien op gaan stoten, wat ik ergens wel verwacht, op een bepaald moment zullen we stoten eigenlijk niet zozeer op de prakticiteit van batterijen in voertuigen, want daar gaan we een zeker bereik mee kunnen rijden, een 400-500 kilometer. Nu, wat dat waarschijnlijk de uitdaging zal zijn, is de grondstoffen die worden gebruikt voor die batterijen. Dat zijn edele aardmetalen, kobalt, lithium enzovoort. En die moeten ontgonnen worden. En het zijn net die grondstoffen, eigenlijk, waarbij dat de vraag is, of hebben we genoeg om dat miljard auto's, of het is al iets meer dan een miljard op dit moment, aantal auto's die rondrijden wereldwijd, om die allemaal te gaan vervangen door elektrische voertuigen. We zijn nu bezig met dat in Europa te doen, in België te doen, om die wagenvloot te hernieuwen. Maar bon, wat gaat er gebeuren als er 20% in België rondrijdt op batterijen? Hoe gaat die grondstofeconomie, hoe gaat die veranderen? Hoe gaat dat evolueren? En gaan we daar dan niet op een punt komen waar dan men gaat zeggen van we komen hier op wat limieten en zouden we dan toch geen duurzame brandstoffen nodig hebben? Dus dat wordt nog een vraagteken eigenlijk wat betreft de voertuigen eigenlijk.
Het is eigenlijk van het ene schaarse product naar het andere. Maar ja, in principe zijn alle producten schaars op de aarde of toch in een gelimiteerd aantal aanwezig.
In zekere vorm wel.
Dus dan gaat het echt.
Is hernieuwbare energie dan niet de oplossing of het antwoord? Want
maar dat moet opgeslagen worden in batterijen dan.
Ah, wel, en dat is net het heel interessante, want transport wordt op dit moment ook heel hard gelinkt aan de energiesector. Dus in de energiesector is men bezig met hernieuwbare energievormen, wind- en zonne-energie. Het grote nadeel daarvan is dat wind- en zonne-energie fluctuerend is, dus intermittent is, noemen ze dat. Dus ja, je weet niet wanneer dat je wind hebt, je weet niet wanneer dat je zon hebt. Je kunt dat wel gaan voorspellen, een dag, een week ervoor. Maar dan wat doet je met grotere hoeveelheden windenergie die op een bepaald moment geproduceerd wordt en die niet kan geconsumeerd worden? En daar denkt men dan, of is men op dit moment eigenlijk al jaren bezig met power-to-liquid en power-to-gas concepten. Dus dat men die power, die elektriciteit, gaat men dan eigenlijk gaan omzetten in een liquid of in een gas. En daar komt dan waterstof en methanol eigenlijk op de proppen eigenlijk.
Je zegt waterstof.
Ja.
En dat vind ik interessant, want vorig jaar was er een filmpje in het journaal, op de VRT, en daar werd er eigenlijk een motor voorgesteld die draait op waterstof.
Ja.
En ik dacht meteen, de auto die kan rijden op water is dan toch geen broodje aapverhaal. Is dat dan niet het antwoord waarin we moeten investeren?
Maar er bestaat al lang een waterstofmotor niet.
Maar de vraag is, rijdt die auto op water?
Waterstof is geen water, nee.
Ja, wel. Hoe ligt de verhouding daar?
Ja, dan moet het water.
Vertel
nog...
het ons, Jeroen.
Ja.
Vertel hoe de verhouding.
Dus water.
Komt er dan zuurstof vrij?
Maar ja, water is H2O en waterstof is H2. Dus dat ootje, de zuurstof, zit niet meer vervat in waterstof.
Ah ja.
Nu, wat dat er gebeurt, en dat is super interessant, in de chemielessen en in de fysica-lessen in de humaniora. Je zal je misschien herinneren, elektrolyse van water. Dus dat is, je steekt twee elektroden, een negatieve en een positieve elektrode, in water. Je steekt daar een stroom door en dan gaat H2O gaan splitsen in H2 en in O2. En daar maken we de link met die hernieuwbare energie. Als we hernieuwbare energie gebruiken die er op een bepaald moment te veel is, we pakken gewoon een bassin water, om het heel simpel te zeggen. We steken daar twee elektroden in en we splitsen dat in waterstof en in O2. En we gaan die waterstof dan eigenlijk gaan gebruiken op andere momenten. Op die moment eigenlijk hebben we onze teveel aan wind en onze teveel aan zonne-energie hebben we die opgeslaan in waterstof.
Want waterstof, welke kenmerk heeft die moleculen?
Ja, waterstof is een heel licht gas. Ja, en heel ontvlambaar. De raketten worden daarmee afgeschoten. De space shuttles.
En zuurstof langs de andere kant dan? Want O2 is toch zuurstof, hè?
O2 is inderdaad zuurstof. Ja.
En als ik je hoor zeggen dat het een lichtgas is, dan neem ik aan dat je dat zwaar moet gaan opslaan om dat heel goed te kunnen vatten.
Ja.
Dat je het eigenlijk moet compresseren.
Ja, inderdaad. Ja.
En is dat iets duur? Is dat interessant om daarin in te investeren? Of?
Ja, wel. En daar inderdaad ligt dan ook ergens de beperking van de grond, van de stof, waterstof. Doordat het zo'n licht gas is, moet je het comprimeren op 200, 300, 700 bar. Of eigenlijk zelf liquid maken, vloeibaar maken. Maar dan nog, als je het vloeibaar gemaakt hebt, dan heeft waterstof eigenlijk het gewicht van ISOMO. Dat is echt zot, hè? Dus waterstof vloeibaar heeft het gewicht van ISOMO. Dus dat wil zeggen dat als je dat dan in je wagen gaat gaan vervoeren, zijn je eigenlijk ISOMO aan het vervoeren. Allee, dus om u een idee te geven van de lichtheid, dus hoeveel meer dat je eigenlijk moet gaan vervoeren voor een bepaald rijbereik te hebben, of met je boot eigenlijk tot in Engeland bijvoorbeeld te geraken. Hoeveel massa dat je eigenlijk... hoeveel volume dat je eigenlijk nodig hebt in je boot eigenlijk om tot in Engeland te geraken.
Nu, dat gaat over waterstof, maar het andere product is dan zuurstof. Zuurstof puur op zichzelf is ook ontvlambaar?
Jawel, maar het is zo, dus als je water splitst in zuurstof en in waterstof, dan is die zuurstof eigenlijk ga je gewoon terug de lucht insturen.
Ah, ja, okay.
En je gaat enkel de waterstof eigenlijk overhouden. En de waterstof ga je verder gaan gebruiken.
Ja. En waarom de zuurstof niet ook bijhouden?
Dat zou eigenlijk kunnen gebeuren. Het zou zelf kunnen dat dat gebeurt in dat proces. Ah, ja, okay. En als die O2 dan ergens in bottles opslaan, want O2 kan dan ergens... Dus de zuivere vorm van zuurstof kan dan bijvoorbeeld in een andere applicatie, in onderzoek of in een chemieproces of zo, waar dat dan nodig is.
Maar dat kan niet gebruikt worden als brandstof?
Nee.
Maar wat wel gebruikt kan worden als brandstof, en hier komt het woord, methanol.
Ja.
Wat is methanol?
Ah, wel, methanol staat dus voor CH3OH.
CH3OA, oké.
Okay.
OH. OH, ja. A bestaat.
A bestaat niet.
Dat is dan nog iets.
Kijk even links van mij. Nee, A bestaat niet in de tabel van Mendeleev. Niet dat we weten.
Dan is het A, misschien G dat we... en A.
Ja, A.
Nog iets,
andere stoffen die daar ook in voorkomen. Mm-hmm. Maar dus methanol, eigenlijk wetende hoe licht dat waterstof is, wetende hoe dat zeer dat zijn beperkingen heeft om dat te gaan transporteren, gaan we dan eigenlijk gaan zoeken, oké, maar bestaat er geen drager van waterstof? Kunnen we waterstof niet gaan linken aan iets, zodanig dat dat wel een grotere dichtheid heeft, een grotere energiedichtheid heeft, en dat dat toch interessanter wordt om dat te gaan transporteren? En dan is eigenlijk de eerste vloeibare, eenvoudige formule die we kunnen produceren dan uit die waterstof, is methanol. Wat gebeurt er eigenlijk als je H2 gaat gaan samenvoegen met CO2? Dan krijg je methanol, een vloeibare vorm met een grote energiedichtheid, die je dan wel kunt gaan gebruiken in je auto of op een schip en toch kunt gaan varen. En methanol blijkt ook nog een keer, want dat is dan ook heel belangrijk, een goede motorbrandstof te zijn, goede eigenschappen te hebben om te verbranden.
Dus dat betekent eigenlijk dat we later nog altijd die klassieke verbrandingsmotor zullen nodig hebben?
Wel, in de hele waterstof-economie, filosofie, inderdaad, zeker. En dan zeker voor die applicaties die een groot vermogen nodig hebben, zoals schepen. Dus ik ga misschien even uitweiden naar een haalbaarheidsstudie die ik een jaar geleden gedaan heb. En daarbij werd er mij gevraagd om voor een crew transfer vessel, dat is een schip, een klein schipje, dat passagiers vervoert naar de windmolens in Oostende. Dat is ongeveer een uurtje varen naar die windmolenparken. En dat is een schip dat nu vaart op diesel. Op diesel heeft dat rond de 7 dagen autonomie, dus één keer om de 7 dagen moet je hertanken. Nu, dan was de vraag, oké, als we dat op waterstof laten varen en we laten dat op methanol varen, eerst en vooral, hoe haalbaar is dat? Wat moet allemaal veranderen aan dat schip enzovoort? Maar dan eigenlijk de clue van die studie was van, oké, maar wat is de autonomie op die twee brandstoffen? En het is daarom dat ik die nadruk leg op de toepassing die zo belangrijk is. En dan kwam eruit dat je met methanol bijna 3 dagen autonomie had. Als ik de bestaande dieseltanks eigenlijk ombouwde voor dat er daar methanol werd in opgeslaan. En ik kwam aan punt 2 dagen, dus 0,2 dagen autonomie, kwam ik als ik daar dan waterstofflessen in zette.
En met autonomie bedoelt je dat het schip kan varen puur op methanol alleen?
Op methanol diesel. Het is nog altijd de combinatie op dat moment, ja. En dan waterstofdiesel was het 0,2 dagen dat het kon varen.
En wat maakt een brandstof tot een goede brandstof?
Maar wacht hoor, want 0,2 dagen, dat is geen dag dan.
Nee, inderdaad. Nee, inderdaad. Dus je kon het eigenlijk niet doen met waterstof. Dus mijn enigste oplossing was dan om nog een keer op het dek een grote container te zetten, een 20-voet container vol met waterstofflessen.
Ja. Maar waar moesten de mensen dan gaan zitten?
Ah, maar ja, en dat is dan inderdaad, ja. We gaan dan waterstoffenflessen halen.
Dus het schip zou misschien dubbel zo groot moeten zijn, maar dan heeft het ook weer meer brandstof nodig. Dus was het dan haalbaar of niet?
Nee, met waterstof was het niet haalbaar om een bestaand schip om te bouwen.
Mm-hmm. Okay.
Er zijn ondertussen concepten die worden op de markt gegooid, waar dat er zo'n type schip zou varen op waterstof.
Mm-hmm.
Maar bon, ik wil het wel nog een keer zien eigenlijk, want de berekening heeft mij niet veel vertrouwen gegeven op dat je heel lang kunt varen met waterstof.
Oké, interessant. Ja.
En wat maakt een brandstof tot een goede brandstof?
Ah, dat is ook een interessante vraag. Wel, eigenlijk dus, heel kort hoe dat motoren werken. Dus een motor, dat is eigenlijk, je hebt een cilinder, een zuiger die op en neer gaat. En eigenlijk door de explosie gaat de zuiger naar beneden van de brandstof. Dus de brandstof verbrandt, die geeft een druk op de zuiger die naar beneden gaat. En die zuiger drijft dan een krukas aan. En dat is een roterende energie die dan naar een schroef kan gaan of naar de wielen kan gaan. Nu, eigenlijk, ja, een motor, je ziet het ook in je auto, die draait aan 2000 toeren per minuut, 3000 toeren per minuut. Dus dat wil zeggen, 3000 toeren per minuut, dat is enorm snel dat die verbranding eigenlijk zich moet plaatsvinden. Dus een goede brandstof, die moet in die kleine tijd eigenlijk gecontroleerd kunnen verbranden en snel genoeg verbranden. En efficiënt en met een lage uitstoot. Er zijn heel veel voorwaarden waar dat we dan die verbranding op moeten afstellen. Dus dat is een goede brandstof, als die eigenschappen heeft.
En is methanol vandaag al zo'n goede brandstof, of nog niet?
Ja. Dat is al vandaag, inderdaad. Want methanol heeft gewoon als chemische formule, gewoon de chemische formule, methanol heeft goede verbrandingseigenschappen.
En is het al een duurzame stof? Want ik had in mijn intro gezegd, het is een duurzame, het is een groene.
Ja. Wel, dat is ook heel interessant. Dus methanol, als het vervaardigd wordt uit hernieuwbare waterstof en CO2 die gecapteerd uit lucht, dan is het hernieuwbare en duurzame methanol.
Wacht, hè. Dus gecapteerd CO2 uit de lucht.
Ja.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je niet in die grondlagen aan het boren bent, waardoor dat je eigenlijk in een soort van evenwicht blijft.
Ja, inderdaad. Okay. Want dan gaat je de CO2 die je tijdens het verbranden uitstoot van die methanol, dat is dezelfde CO2 die je eigenlijk eerst hebt opgenomen uit de lucht om je methanol mee te maken.
En, en de hernieuwbare H2, van waar halen we die dan?
Dat is dan uit wind- of zonne-energie en dan de elektrolyse van water. Inderdaad, heel correct. Ja.
Oké. En
verkocht. Goed, voor mij mogen dat toepassen. Ja.
Je mocht naar huis, Jeroen. Je mocht naar huis, we zijn verkocht.
Fantastisch.
Jeroen, aan de UGent. Je zei in uw Pechacucha-presentatie die je kan vinden op YouTube dat de UGent verantwoordelijk is voor de motoren van de toekomst.
Pechacucha? Ja. Wat is Pechacucha?
Ja, dat is een interessant presentatieconcept. Kan je dat laten uitleggen?
20 slides in 20 seconden?
Ja, heel correct. Ja.
Dus dat is heel veel informatie op heel korte tijd. Zo simpel mogelijk.
Oké, cool.
Eigenlijk een beetje zoals mensentaal.
Maar dan korter.
Maar dan heel kort.
Ja.
Maar wat betekent de UGent voor methanol, die ontwikkeling van die motoren? Wat doen jullie eigenlijk, jullie onderzoek?
Waar dat wij op ons toespitsen, is eigenlijk om heel motortechnisch eigenlijk aan de slag te gaan. Dus we hebben een motor, bijvoorbeeld in mijn onderzoek is dat dan een dieselmotor. En we bouwen die om zodat die werkt op methanol samen met diesel. Of bijvoorbeeld puur op waterstof. En eigenlijk bouwen we die zodanig om, zodanig dat we een vergelijking kunnen maken tussen pure dieselwerking en bijvoorbeeld in mijn geval diesel-methanolwerking, of dat kan ook zijn pure waterstofwerking of pure methanolwerking. En op die manier kunnen we die nieuwe brandstoffen gaan vergelijken met de bestaande fossiele brandstoffen.
Welke resultaten zijn er daar al uitgekomen in jullie vergelijking?
En daar, ja, dat is ook heel interessant. We hebben daar, ja, we vinden eigenlijk goede resultaten, zowel op waterstof als op methanol. En op methanol hebben we resultaten waar we hogere rendementen hebben. En onze emissies zijn een pak lager. We hebben geen roetuitstoot met methanol, wat super interessant is. NOx ligt ook veel, veel lager.
Wat is NOx?
NOx is een combinatie van nitrogen oxides. Dus nitrogen is... Stikstof, inderdaad, dat is de naam. Door stikstofoxides. Ja.
En dan komen we langzaamaan bij die speciale Volvo.
Ja.
Wat hebben jullie gedaan?
Oh ja, die Volvo, dus dat is eigenlijk een Volvo Pentamotor. Mensen die een zeiljacht hebben of een vrachtwagen hebben, die zullen dat wel herkennen. Dat is eigenlijk niet zo'n grote motor, voor een heel klein schipje of als auxiliary motor. En we hebben die omgebouwd eigenlijk zodanig dat die werkte op methanol en diesel. Nu, ik zeg methanol en diesel omdat eigenlijk werken we met een soort van overgangsfase. Dus in een eerste stap zijn we nu ons onderzoek voor de marine sector aan het richten op dual-fuel motoren. Dat wil zeggen dat je zowel diesel nog kunt gebruiken als op methanol, een combinatie van methanol-diesel kunt varen. En dus we hebben die motor omgebouwd voor dual-fuel werking. Dus dat is geen pure methanolwerking, maar dat is dual-fuel werking, waarbij dat twee brandstoffen eigenlijk gebruikt worden.
En die motor van die Volvo ombouwen was als demonstratie in het Lean Ships project.
Ja, inderdaad. Dus dat was eigenlijk om te demonstreren aan de industrie, want we hadden verschillende partners. DME was een partner, Damen, dat is een scheepsbouwer in Nederland, was een partner. DME dus een scheepseigenaar, een dredging company. We hadden dan ook Methanex in het project, dat is een methanolproducent. Volvo Penta zat er ook mee in het consortium. En ze eigenlijk om te demonstreren aan hun, aan die marine gemeenschap, van kijk, het werkt op laboschaal. Laten we de volgende stap nemen. Laten we dan een keer gaan proberen implementeren in een schip dat rondvaart. In Gent of in Antwerpen of zo bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja. Je zegt die... dual fuel, het is nog altijd in samengang met diesel. Het is nog altijd een klassieke verbrandingsmotor. Zou je niet meer kunnen bereiken als je een motor zou kunnen ontwerpen specifiek voor methanol?
Ja. Inderdaad. En dat is ook waar dat we naartoe willen op termijn. Nu, op dit moment wil een scheepseigenaar... Ja, bon, als je schip hebt en je komt ergens, je kunt al op een aantal plaatsen, dan zijn ze de voorbereidingen aan het doen om methanol te kunnen tanken. Maar bijvoorbeeld als je van hier vaart via de kust naar Zuid-Afrika, naar... wat is het land weer in Zuid-Afrika? Ja, dat is Zuid-Afrika, dat is het land. als je naar daar vaart en onderweg moet je tanken, bon, als je geen methanol kunt tanken, dan is de vraag, oké, wat doe je dan? En daarom voorzien we eigenlijk die mogelijkheid om steeds te kunnen blijven werken op diesel.
Mm-hmm. En je zegt, als je geen methanol kan tanken, wil dat dan zeggen dat landen, overheden, bedrijven nog moeten overtuigd worden van de voordelen van methanol? En om het op een heel grote hoeveelheid op te slaan?
Het is inderdaad nu nog... Ja, we zijn het aan het aantonen dat het werkt, aan het demonstreren. Er is een vervolgproject gekomen op Lean Ships, waarin dat we dat nu gaan demonstreren in een bestaand schip, in het havenbedrijf Antwerpen. Of in de haven van Antwerpen, ik zal het zo zeggen. En dus ja, dat is beetje bij beetje dat dan maar eigenlijk dat die stapjes worden genomen en dat dat vooruit gaat en dat dan eigenlijk ook ja, die supply chain... Ook in actie schiet van, want we hebben heel veel discussies rond het kip en het ei. En dat kunnen lange discussies worden, lange debatten worden. Oké, wie gaat er eerst initiatief pakken? Gaat eerst de motorenbouwer zijn methanolmotor maken? Of gaat eerst de supply chain van de brandstoffen zorgen dat er methanol beschikbaar is in de havens? Mm-hmm. Of ga eerst de scheepseigenaar willen van dat hij een methanolmotor in zijn schip installeert.
Ja.
En dat is heel langzaam aan het groeien. Iedereen samen, al die verschillende partijen.
En dat is eigenlijk wat er gebeurd is in dat Lean Ships project. Plots kwamen alle spelers samen.
Ja, inderdaad. En heeft er zelf toe geleid dat er een vervolgproject is ontstaan. waar dat er een twaalftal bedrijven samenwerken, onder andere ABC Motoren in Gent, die grote motoren produceert voor schepen, Metanex zit daarin, het havenbedrijf Antwerpen zit daarin, UGent zit daarin als onderzoeker. En er is ook zelf een advisory board van eigenlijk geïnteresseerde bedrijven, zoals een DME zit dan in de advisory board, en die gaan dan eigenlijk een beetje gaan opvolgen hoe dat allemaal evolueert en om zo die kennis...
Ik proef nu stapje bij beetje en organisch en de spelers komen samen, maar ik kan mij dan inbeelden dat er misschien ook wetgeving is die echt wel pusht van jongens, ja, het moet groener, het moet beter... Het is 5 voor 12.
Ja.
Is dat iets dat leeft?
Maar dat is heel belangrijk. Ja.
En tegelijkertijd denk ik ook heel de tijd aan de olielobby eventueel. Want hoe staan zij er naar te kijken vanuit de zijlijn? Ik weet niet of dat zij zijn opgenomen mee in dat consortium.
Ja, ja, dat is heel interessant. En hoort heel veel allerlei complottheorieën van dat de oliebedrijven tegenwerken en zo. En ik ga me daar niet over uitspreken, maar wat je wel ziet, ja, en dat is vrij interessant, dat die oliebedrijven ook een engagement aangaan tegen 2050, dan die ook aan het transformeren zijn. En dan die aan het kijken zijn naar de productie van waterstof.
In Rotterdam... Dus hebben de infrastructuur om het te verdelen en om het aan pompen aan te leggen eigenlijk. Beter, alleen, zij zijn daartoe beter geschikt, denk ik, dan batterijen en elektriciteit opwinnen.
Inderdaad, dus zij hebben er ook heel veel baat bij om mee in dat project te stappen.
Maar dan wil ik toch nog even teruggaan naar die wetgeving. Is dat iets dat nu vandaag echt iets... pusht of dwingend is, of is er daar gewoon helemaal geen wetgeving rond?
Het is zo, inderdaad. Dus je hebt voor schepen heb je de International Maritime Organization die de wetgeving moet uitgeven, en die wordt telkens maar strenger. Dus die wordt jaar bij jaar strenger. Nu in 2020 is er een sulfur cap gebeurd. Dus dat wil zeggen dat de SOX'en, de zwaveluitstoot, eigenlijk beperkt is. En daarvoor ofwel moesten de schepen stoppen met heavy fuel oils te gebruiken, ofwel konden ze nog heavy fuel oils gebruiken, maar met een serieuze nabehandeling, met scrubbers. Maar ze konden ook overschakelen naar andere brandstoffen, bijvoorbeeld naar LNG. LNG heeft dan weer ook zijn nadelen. En op die manier is dat wel aan het evolueren. En die wetgeving is heel belangrijk, want dat was ook één ding dat we heel veel besproken hebben binnen het Leanships-project. Ja, moest die wetgeving nu een keer wat stapjes nemen.
Dus je gelooft wel echt in een soort van top-down. De overheid moet zich hier echt mee gaan moeien. Er moet wetgeving komen, anders is er misschien geen incentive om daarin te gaan investeren.
Ja, maar er is veel meer. Hè. De maatschappij moet bottom-up ook hun druk geven. Want de overheid gaat pas gaan ageren als dat eigenlijk vanuit de maatschappij ook bottom-up komt. Dus je ziet dat bijvoorbeeld rond Antwerpen, met het hele debat van dat op de ring, dat er, de limieten
waren. De overkapping
waren,
van de...
De overkapping, maar ook dat je niet meer met elke wagen...
De lage emissiezone.
De lage emissiezone, inderdaad. Maar dat dan een beetje verder in de haven, dat de schepen dan mogen uitstoten wat ze willen. Ja. Gewoon, daar is daar toch wel dan wat publieke reactie op gekomen. En het is dan aan de hand van die publieke reactie dat dan weer de overheid begint zich af te vragen, klopt dat dan wel? En die gaan dan in actie treden. Dus bottom-up, dat is toch ook heel belangrijk, als het niet nog belangrijker is.
Jeroen, voordat we overgaan naar uw object.
Ja.
Je bent nu doctoraatstudent.
Ja.
Wat brengt uw onderzoek straks? Om welke reden mogen we u terug naar de studio vragen als uw doctoraat is afgerond?
Een nog efficiëntere motor op methanol-diesel en op waterstof-diesel. En vooral eigenlijk nog grotere kennis eigenlijk, van de verbranding op die brandstoffen. Want dat zijn nieuwe brandstoffen. Er is daar al redelijk wat van gekend. Er is daar al iets van gekend. Maar in de dual-fuel-werking nog niet zo heel veel. En ABC is nu bezig met hun eerste generatie motoren daarop te ontwikkelen. Maar die moet naar tweede generatie gaan. Dan moet commercieel worden, dat moet een sterk product worden, dat moet concurrentieel worden. Dus daar moet mijn doctoraat aan bijdragen, aan die motor.
Van... Ik denk dat je heel nuttige dingen aan het doen bent.
Dank u wel.
Sowieso.
Dat denk ik ook, ja.
En ik denk dat het tijd is voor het object. Ja, we hebben daarnet alles kunnen horen over methanol, maar als mensen nog meer willen weten hierover, dan kunnen zij terecht op de onderzoeksgroep pagina van Transport Technology. En als je Transport Technology UGent intikt in Google, kom je er vanzelf. Maar wij zullen er ook voor zorgen dat jullie de link toegestuurd krijgen in de show notes van dit programma. En jullie mogen ook rechtstreeks Jeroen mailen. Dat kan naar jeroen.dieriks met CKX. Ja, ik zeg het
ja,
goed.
Zeer correct.
@ugent.be. Oké, en het is tijd voor een doos vol boeken. We hebben de doos ondertussen versleept richting Jeroen. Jeroen heeft een aantal dingen uitgehaald. Jeroen, wat hebben we hier voor ons?
Wel, het is een doos boeken eigenlijk. Dus in ons labo stonden op een bepaald moment er 3 dozen vol met boeken. En die stonden eigenlijk bij de uitgang eigenlijk om weggesmeten te worden. En ja, ik heb er altijd heel moeilijk met zaken die worden weggesmeten. Dus ik ga daar dan een keer in gaan kijken. Oké, zit daar iets interessants in? Enzovoort.
Dumpster diving noemt men dat, hè?
Noemt men dat dus? Oké, ik heb daar weer een woord bijgeleerd. Dat is nog een cool woord eigenlijk.
Ja, best wel. Ja.
En ik begon eigenlijk te bladeren en ik dacht van, hé, dat is eigenlijk wel nog... Allee, dat is zo'n oud boek van in de jaren 70, maar ja... Dus eigenlijk, sommige dingen zijn daar gelijk nog relevant van. En dan had ik een volgende boek en dan dacht ik van, hé, dat is eigenlijk... dat is niet meer de schone figuurtjes, gelijk of dat we het nu zouden maken, dat boek. Maar de informatie staat hier wel in. En dan in één keer, ja, voordat ik het wist, had ik zo... Ja, wat is er? Ja, twintigtal boeken eigenlijk op de kant geschoven van, die wil ik houden. En dat is eigenlijk dat die boekendoos, of al die boeken, komen en daar gaat dan het naamkaartje terug, mm-hmm. of komt dan terug, van, ik kijk even, Ivan Waterloos. Ik heb me laten wijsmaken dat een professor was van bij de fysica.
Oké.
In het gebouw.
Heb je het gefact-checked ook? Of?
Ik heb het niet gefact-checked.
Ah, ik heb net Ivan Waterloos proberen googelen.
En?
Ik kwam op een Skynet-user, hij zou geboren zijn in 63 en verder weet ik niks.
Ja, 63, ja. Dat is wel plausibel zeker, dat hij dan met pensioen is. Alhoewel, dat is nog jong eigenlijk om met pensioen te gaan.
Ivan Waterloos. Maar ik kan het nog eens googlen en ik zal er UGent achter zetten, voilà, bij deze.
Ja.
Maar dus eigenlijk, Jeroen, wat dat jij hebt ontdekt, is eigenlijk kennis die vandaag de dag nog altijd relevant is... Die stond eigenlijk op punt om naar de uitgang gewezen te worden.
Ja, dat kan toch niet?
Dat is toch raar?
Ja.
En hoe komt dat, denk je?
Ik weet niet. Ik stel mij vaak die vraag eigenlijk, hoe dat sommige mensen bepaalde dingen kunnen wegsmijten die zo nog ergens, ja, die nog een waarde hebben, die nog, ja, waar dat er nog iets in zit. Waar dat er, ja, dat is een heel goede vraag.
Ja, het past wel binnen het verhaal dat we net hoorden van duurzaamheid en... duurzaamheid, hernieuwbare energie.
Ja, en dat circulaire concept eigenlijk. Ja, want dat zien we inderdaad in heel de verandering, de transitie die we bezig zijn, is eigenlijk een duurzame transitie. En we proberen alles circulair te maken, zodanig dat we, ja, dat we minder van... dat we een beetje weggaan van die wegwerpmaatschappij. En waarbij dat we heel snel iets kopen en dat dan... Ja, heel snel wegsmijten en dat we de zaken die we dan kopen, dat we die dan wat meer circulair maken. Ja, het sluit daar inderdaad wel bij aan.
Toen dat ik daarnet Jeroen met u sprak, wij lezen ons natuurlijk ook altijd in voordat we dit programma beginnen. En jij had mij op voorhand een paper doorgestuurd. En ik ben door die paper beginnen bladeren. En wat aan mij opviel, was dat de literatuurstudies waarop dat die paper gebaseerd waren, kwamen uit 2017, 2018, 2019. Dus die kennis volgt elkaar supersnel op.
Ja.
Betekent dat dan dat we geen goede fundamenten hebben, dat we er nooit in hebben geïnvesteerd, dat we nu heel vlug een inhaalslag moeten maken om meer te weten te komen over duurzame energie? Of zie ik dat verkeerd?
Maar ik denk dat er al redelijk wat fundamenten er zijn. Het is natuurlijk altijd een beetje afwachten tot het momentum om de zaken dan, als het dan over technologie gaat, om die van de onderzoeksfase richting de markt te brengen. Want daar zit er nog een hele lange periode tussen, van onderzoeksfase naar de markt. Maar dan gaan we terug naar technologie en naar het onderzoek.
Ja, dat doet me inderdaad een beetje denken aan wat we daarnet zeiden, wat jij zei, ja, wat moet nu primeren? Of wat is nu eerst het kip of het ei? En dan vraag ik mij af, ja, nu is er veel kennis die wordt geïnvesteerd in groene economie, ja, groene energie eigenlijk, mm-hmm. in duurzame energie. Maar kan dat maar op gang komen op het moment dat er mensen zijn die zoiets hebben van ja, oké, ik wil hier de financiële middelen tegenaan gooien om daarin te investeren. Mm-hmm. Want zonder die financiële middelen kun je eigenlijk dat onderzoek niet doen. Mm-hmm. Is dat iets, is dat een trend dat jij ook ziet binnen uw vakgebied?
Ja, zeker. Allee, ik ga bijvoorbeeld het voorbeeld geven van mijn professor. Ja, die werkt al 20 jaar op alternatieve brandstoffen. En nu is in één keer het moment daar, het momentum daar, dat eigenlijk de reden waarom dat hij eigenlijk onderzoek doet op waterstof en dan ook op methanol, is omdat dat vanuit de fysica, vanuit de tabel van Mendeleev, een heel interessante, efficiënte stof is. En nu in één keer komt dat momentum samen dat die wetenschappelijke basis eigenlijk, waarom dat een interessante brandstof is, komt eigenlijk samen met die financiële belangen, met de economie die op zoek is naar een alternatief, naar een transitie eigenlijk. Dus als we dan misschien teruggaan naar de boekendoos, inderdaad, mijn papers die ik gebruik zijn vaak dan laatst geciteerd, maar dat is ook om een beetje de relevantie en dat is altijd interessanter om laatst genoemde papers te gebruiken. Soms ook interessant, soms kan er ook gerefereerd worden naar een paper vanuit 2000 of van de jaren 90. Er zijn nog een aantal relevante papers vanuit die tijdperk. Maar dus als je een beetje teruggaat naar die boekendoos, ik ging bijna zeggen een doekendoos, omdat er misschien af en toe een doek wordt overgelegd. Maar dan zie je eigenlijk dat op de juiste moment eigenlijk de juiste kennis toch ook ergens soms naar boven moet gehaald worden. En dat je ze toch ook maar soms maar moet weten te vinden eigenlijk. En op de juiste moment moet weten op tafel te leggen.
Ja. Ja, dat klopt wel. Maar je zegt dat uw prof daar al heel lang mee bezig is. Mm-hmm. Dus dat betekent dan dat die kennis eigenlijk geleidelijk aankomt en tijd nodig heeft. Maar dan vraag ik mij af, het is 11:55, sommige mensen zeggen 11:55. Ja. Mag er nog tijd zijn om te investeren in kennis?
Ja, daarbij moet ik altijd een keer lang zuchten. Omdat mensen, dat is een eigenschap, je wilt alles morgen hebben. Hè. Maar ja, dat is niet mogelijk. Hè. Je moet natuurlijk de tijd geven voor ontwikkeling. Maar het is natuurlijk, het is 11:55. En ja, er zijn veel mensen die al lang van op de zijlijn zitten te roepen van dat 11:55 is. Ik heb in het begin dat ik mij ben beginnen inlezen in mijn onderzoek, heb ik papers gelezen van in de jaren 60, waar dat men al waarschuwde voor het CO2-probleem. De IPCC, International Panel for Climate Change, die had al in het begin de jaren 90 een groot rapport uitgebracht waarbij dan ze de klimaatopwarming in kaart al brachten. En dat is elk jaar of om de zoveel jaar maken die een vernieuwing van hun rapport en dat is telkens gewoon duidelijker gebleken. Er zijn wel degelijk mensen die daar al heel lang mee bezig zijn om dat te zeggen, maar ja. Krijg dat dan maar een keer, krijg die boodschappen dan maar een keer geloofwaardig tot bij de grote massa en dan tot bij de politiek en dan ook nog een keer in de bedrijfswereld, waar dat dan economische belangen voornamelijk regeren. Ja.
Heeft die professor zelf, die al een aantal jaren bezig is, een aantal decennia bezig was, dacht ik, heeft hij zelf ook het gevoel van nu is het momentum?
Ja.
Of, ja, dus het is niet dat hij dacht 10 jaar geleden van nu is er momentum en dat er geen bleek?
Nee, het is echt de laatste jaren dat, mm-hmm. die vraag enorm omhoog is gegaan. Allee, kijken we naar een aantal bedrijven, kijken we naar ABC, die zijn voor hun strategie, voor mm-hmm. hoe dan ze hun motoren gaan ontwikkelen, daar is er een nauwe samenwerking met ons. Engie, Electrabel, zijn heel veel bij ons gekomen op de onderzoeksgroep. Met een professor, met heel veel samengezeten. Hoe gaan we dat nu gaan transformeren? En dan had mijn professor eigenlijk het juiste verhaal klaar liggen, op het juiste moment. Mm-hmm. CMB, die daar ook mee bezig is, het havenbedrijf Antwerpen. Er zijn heel wat mensen de voorbije jaren in één keer, omdat ze genoodzaakt waren om te verduurzamen, dan vinden ze hun weg richting ons. En dan begint dat te roleren en dan mm-hmm. begint ons verhaal. Zien we dat dat wordt verteld door andere mensen ook. En dat is wel fijn om te zien, eigenlijk. En dat moet heel voldoeninggevend ook zijn voor mijn professor. En dat is zalig ook om te voelen. Want dat is een heel slimme man die een zotte strategie heeft. En ja, ik vind het zalig dat hij dan, nu wordt opgepikt.
Ja, absoluut. Ja.
En toch zien we dan een boekendoos met tientallen boeken.
Ja.
Kennis die vroeger is vergaard, misschien toonaangevende werken, en dan belanden ze plots in een doos om eigenlijk naar de uitgang verwezen te worden. Is dat iets wat jij vreest ook, Jeroen, dat kennis vergankelijk is en dat misschien niet alles wat je vandaag uitvindt of ontdekt, zal ik maar zeggen, dat het misschien morgen kan gecounterd worden of tegengesproken kan worden?
Ja, dat is wel iets dat je als je onderzoek doet, waar dat je wel een beetje moet overzetten of bewust van moet zijn, dat de zaken dat je doet zijn niet morgen implementeerbaar. Dat is lange termijn denken. Dat is met een lange termijn strategie bezig zijn. Dus dat is wel iets waarbij dat je voldoening of je return zit helemaal anders in elkaar dan als je met korte termijn projecten werkt. Ben ik daar bang voor? Eigenlijk niet. Ben daar niet bang voor, want voordat ik ook naar Nugent ben gekomen, zat ik binnen Electrabel bij bepaalde teams die bezig waren met power-to-gas-concepten en power-to-liquid-concepten. En dan mijn professor nu, die is daar ook mee bezig. En dus ja, als je in die sector zit en als je voelt eigenlijk wat dat al die initiatieven zijn, ja, die geven mij genoeg vertrouwen dat de komende 30 jaar, ja, dat we daarmee gaan bezig zijn. Dus ik ben daar niet bang voor, over die vergankelijkheid. Nee, zeker niet.
En als je dan kijkt naar de uitspraak meten is weten,
mm-hmm,
en je meet iets en je komt tot ontdekking de dag erna dat het misschien toch anders moet zijn. Stel dat die mensen, die auteurs die nu in die boekendoos liggen, vandaag de dag zouden terugkeren,
ja,
en ze zien dat eigenlijk een hypothese mis was of niet juist was. Je bent een exacte wetenschapper. Schrikt dat af?
Ja, dat heeft mij al afgeschrikt. Maar hoe langer dat ik ermee bezig ben, hoe meer dat ik ook gewoon besef dat dat de aard is van het vak. Dus ja, onderzoek is voorschrijdend inzicht. En zoals dat in het GUM-museum ook wordt gezegd, gebouwd verder op de kennis van voorgaande wetenschappers, onderzoekers. En je moet telkens werken met hypotheses. Eigenlijk, het belangrijkste is te weten wat je niet weet. En door te weten wat je niet weet, kun je dan eigenlijk ook heel goede hypothesen gaan zetten. En dan kun je inderdaad achteraf, als je dan je werk terugleest, als je je hypothese heel mooi gedefinieerd hebt en heel mooi neergeschreven hebt, kun je gaan zien, oké, we beschikken nu over dit meer aan weten. Dus ja, dus we kijken er nu anders naar. En dan wordt het eigenlijk een mooi verhaal. En soms vind ik het jammer dat men dan zo spreekt, oké, wetenschap maakt ook fouten en zo. Ja, bon. Dus overal zijn er fouten die gebeuren, maar het is wel de aard van het vak dat je maar weet wat je weet. Ook wetenschappers weten maar wat ze weten. En ook voor hun is het voorschrijdend inzicht. En ja, dat is wel een heel interessante.
En durven eigenlijk de tijd nemen om dingen te weten te komen?
Ah, wel, inderdaad. Dat is dan ook, ja, je moet tegen dat ongeduld van van zoveel mensen moeten ingaan en moeten, ja. Dan komt het erop aan dat je de tijd neemt om inderdaad je onderzoek te gaan voeren en om je niet opgejaagd te voelen. Want, bon, creativiteit komt niet onder druk.
Of soms is de deadline de beste inspiratie. Ik kijk naar mezelf.
Ah, wel. Er is misschien iets tussenin.
Ja. Super, Jeroen. Ik denk dat je echt onze hele doos vol waardevolle inzichten meegebracht.
Ik heb Ivan Waterloos nog wat verder opgezocht. Ik ben op een paper gekomen uit 1988, geschreven door Johan van Damme en Christophe Leys. Het heet Simulatie van een Fast Axial Flow CO2 Laser. En hij wordt daarin bedankt. Ivan wordt bedankt voor het meewerken aan de figuurtjes.
Oké.
De cirkel is rond.
Ja.
Schitterend.
Jeroen Dieriks, mogen we u van harte bedanken om hier bij ons langs te komen.
Dat is graag gedaan, met veel plezier.
Dank je wel.
Dank je wel. Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van UGent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.